Zullen we Marcus hoofdstuk 4 en dan vers 1 tot en met 20 lezen. Vers 1 tot en met 20. Marcus 4, vers 1 tot en met 20, en dat gaat over de gelijkenis van de zaaier. En wederom begon hij te leren bij de zee. En een zeer grote schare verzamelde zich bij hem, zodat hij in een schip ging en daarin nederzat op de zee. En de gehele aarde was bij de zee op het land. En hij leerde hen vele dingen in gelijkenissen. En hij zeide tot hen in zijn onderwijs: hoort, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde bij het zaaien dat een deel langs de weg viel, en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op steenachtige bodem, waar het niet veel aarde had. En terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had. Maar toen de zon opging, verschroeide het, en omdat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel in de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En het overige viel in goede aarde, en opkomende en uitstoelende gaf het vrucht. En het droeg tot 30, 60 en 100-voud toe. En hij zeide: wie oren heeft om te horen, die horen. En toen hij met hen alleen was, vroegen zij die in zijn omgeving waren met de 12 hem naar de gelijkenissen. En hij zei tot hen: u is gegeven het geheimenis van het koninkrijk Gods. Maar tot hen die buiten staan, komt alles in gelijkenissen, dat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan, omdat zij zich niet bekeren en hun vergeven worden. En hij zeide tot hen: weet gij niet wat deze gelijkenis betekent? En hoe zult gij dan al de gelijkenissen verstaan? De zaaier zaait het woord. Dit zijn degenen die langs de weg zijn, waar het woord gezaaid wordt. En zodra ze het horen, komt terstond de Satan en neemt het woord dat in hen gezaaid is weg. En evenzo zijn die op de steenachtige plaatsen gezaaid worden. Degenen die, zodra zij het woord horen, het terstond met blijdschap aannemen. Doch ze hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik. Wanneer later verdrukking of vervolging komt om ter wille van het woord, komen zij terstond ten val. En een ander deel zijn degenen die in de dorens gezaaid worden. Dit zijn zij die het woord horen, maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn degenen die in de goede aarde gezaaid zijn. Zij die het woord horen en in zich opnemen en vrucht dragen. 30 en 60 en 100-voud. Nou, tot zover dit stukje uit de Bijbel. We lezen hier in het begin dat er Jezus wederom bij de zee kwam. Hij kwam weer terug bij de zee. Misschien even kijken wat er gebeurt. In hoofdstuk 3 vers 7 zien we de Heer Jezus bij de zee komen. En dan zien we inderdaad in hoofdstuk 3 vers 7 dat de Heer Jezus aan die zee een talrijke schare had waaraan hij onderwijs gaf. En dan staat er inderdaad in vers 9 dat ze zeiden: jongens, zorg dat er een schip vlak bij ons ligt. Dat als nou de schare te groot wordt en ze dringen op, dat ik dan in ieder geval in het schip kan leren. Nou, dat is waarschijnlijk toen niet gebeurd. Want er staat in vers 9 dat ze alleen dat schip bij de hand moesten houden, maar dat ze het waarschijnlijk niet gebruikt hebben. En hier zien we inderdaad in hoofdstuk 4 vers 1 dat hij het schip wel gebruikte. Want daar staat ook in hoofdstuk 4 vers 1: en zie niet gewoon een grote schare, maar een zeer grote schare. Dus het zullen er echt duizenden mensen geweest zijn die daar zich verdrongen om iets te zien en te horen van de Heer Jezus. Nou, als we even teruggaan weer naar Marcus 3, vers 7, dan zien we de Heer Jezus aan de zee onderwijs geven. Daarna zien we de Heer Jezus de nacht doorbrengen op een berg. Dat kunt u in vers 13 lezen. Dan is de Heer Jezus de hele nacht op de berg aanwezig. Hij is aan het bidden. Omdat de volgende dag gaat hij 12 apostelen aanstellen. Hij brengt dat in het gebed bij de Heer. Hij vraagt om wijsheid. Daarna zien we in het 20e vers dat hij een huis inging. En dat ze dachten, nou, die is helemaal doorgedraaid. Die is een beetje geestesziek geworden. Godsdienstwaanzin heeft hij gekregen. Dan zien we dat zijn moeder en zijn broeders hem roepen. Om eigenlijk te zeggen, nou, kom maar met ons mee. Want dit gaat niet goed met je. En dan in hoofdstuk 4, vers 1 zien we dat de Jezus weer terug gaat naar de zee. Het is wel heel leuk dat we zijn met 14 mensen die vanuit onze gemeente naar Israël gaan. En in totaal zijn er 38 in de groep die met ons meegaan naar Israël. Maar dan zult u ook zien waar dit allemaal zo zich afgespeeld heeft. Daar rond het meer van Tiberias. Maar in Capernaum en al die plaatsjes daaromheen. Het is wel heel leuk om dat zo met eigen ogen te zien. De Jezus hier bij de zee. En hij leert hen. En dan, weet u wat er daarna gaat gebeuren? Dan steekt hij over. Zegt hij alvast tegen zijn discipelen, ga jullie maar alvast naar de andere kant. En dan krijg je die enorme storm op het meer. Nou, misschien gaan wij ook nog even over dat meer varen. En misschien krijgen we er ook nog wel een beetje storm. Wie weet. Hoef je niet bang te zijn, hoor, want we hebben allemaal reddingsvest aan. Maar goed. En dan komt hij eens aan de andere kant van het meer. En daar ontmoet hij de bezeten man. Die daar genezen wordt. En dan worden de 3000 wilde zwijnen. Die storten zich in het meer. Nou, dat zijn zo ongeveer de dingen die rondom deze gebeurtenis plaatsvinden. Nou, we zien dat de Heer Jezus hier hen leert. En dan staat er in vers 2 van hoofdstuk 4. En de gehele schare was bij de zee. De gehele schare was bij de zee op het land. En hij leerde hun vele dingen in gelijkenissen. Je denkt. Nou, als de Heer Jezus gelijkenissen gebruikt. Daar hebben we heel vaak de indruk. Dan gebruikt de Heer Jezus dagelijkse dingen om het makkelijker te maken voor degenen die het horen. Zodat ze het zullen begrijpen. Dat is eigenlijk onze gedachte over gelijkenissen. Maar elke keer als de Heer Jezus een gelijkenis vertelt. Dan blijkt dat ze er helemaal niks van snappen. Want niemand die begrijpt het. Niemand die begrijpt het wat de Jezus hier nou echt bedoelt. En het blijkt dus dat zo'n gelijkenis elke keer weer door de Jezus uitgelegd moet worden. En dan snappen ze het. Maar als de Jezus die gelijkenis dan uitlegt, dan doet hij dat nooit voor de grote massa. Maar dat doet hij dan speciaal alleen voor zijn apostelen. Dan zou ik zeggen, nou leg die gelijkenis nou eventjes uit voor de hele massa die het hoort. Maar dat doet de Jezus niet. De Jezus die vertelt de gelijkenis. En dan komt hij in een kleine kring. En dan vraagt hij, snap je dit een beetje? En dan zeggen ze, nou, we snappen er helemaal niks van. Nou, dat is misschien ook helemaal niet zo vreemd. En ik heb het wel eens meer verteld. Het woordje gelijkenis, of het wordt ook wel eens het woordje parabel gebruikt. Maar het woordje gelijkenis zou ook vertaald kunnen worden met het woordje raadsel. En hij sprak eigenlijk in een soort verborgen taal. Hij sprak in raadsels. En vindt het gek dat ze die raadsels niet begrepen. Net zoals dat Simpson een raadsel gaf over die leeuw met die honing in zich. Hè? De zoete ging uit van de spijzen en van de sterke. Hè? En, nou ja, dat was een raadsel. Was ook een gelijkenis, maar ook tegelijkertijd een raadsel. En dan zegt de Heer Jezus ook heel duidelijk in het 11e vers. In het 11e vers, daar staat ook. Laat het even lezen. U is gegeven. Ja, misschien vers 10 te beginnen. En toen hij met hen alleen was, vroegen zij die in zijn omgeving waren, met de 12 hem, dus dat zijn waarschijnlijk de discipelen en de apostelen, hem naar de gelijkenis. En hij zei tot hen, u is gegeven het geheim van het koninkrijk Gods, maar tot hen die buiten staan, komt het in raadsels. Nou, het is misschien wel goed om duidelijk te weten dat, en eigenlijk is dat ook zo, als Gods geest ons het woord niet verklaart, dan blijft het woord van God eigenlijk voor ons ontoegankelijk. Er staat in de Korinthebrief, in 1 Korinthe, daar staat, het woord van Christus is een dwaasheid voor mensen die de geest van God niet hebben. Ze kunnen het niet begrijpen. Het woord van God kan niet zomaar begrepen worden, tenzij de Heilige Geest dat doet. En het is zo mooi dat je op een gegeven moment ervaart dat je het woord van God verkondigt en dat Gods geest aan het werk is en mensen aanraakt. En dat mensen ineens, als het ware, zo aangeraakt worden, oh, maar dat wordt bedoeld. En dat is eigenlijk het woord van God. Je kunt soms jaren onder het woord zitten en dat het allemaal langs je heen gaat. Totdat Gods geest gaat werken. En dat het dan ineens bekend wordt voor je. En je kunt het alleen door de geest van God begrijpen. En zo zegt er Jezus, hen die buiten staan, dat is een andere situatie, die staan buiten, mag ik het zo vertalen vandaag, zij die buiten de werking van de Heilige Geest staan, voor hen is het een dwaasheid. Ze begrijpen er helemaal niets van. Maar voor hen die binnen staan, daar wil de geest van God het aan uitleggen. En daarom is het heel belangrijk, bij welke groepen hoor je? Bij mensen die buiten staan en het van buiten af horen, of mensen die binnen staan en onder de werking van de Heilige Geest het woord van God kunnen begrijpen. Nou, als de Heer Jezus dan deze gelijkenis of gaat leren, dan staat er misschien wel goed om dat even te onderstrepen of in ieder geval even aan te halen. Er staat in vers 2, en hij leerde hen in vele dingen in gelijkenis en zij zeiden tot hen in zijn onderwijs, en dan komt er een woordje van 5 letters, waar het hele stukje hier om draait, dat is hoort. En hij eindigt die gelijkenis ook in vers 9, wie oren heeft om te horen, die horen. Hoort. Nou, we hebben afgelopen zaterdag in het mannenontbijt, hebben we een ochtend gehad over communicatie. Over hoe je met elkaar kunt communiceren. Hoe je met elkaar kunt praten. Wat was precies het thema ook alweer, Gerard? Doeltreffend communiceren. Doeltreffend communiceren. Heel goed, Peter. Nou, daar merk je gewoon dat mensen op een gegeven moment naar een ander luisteren en soms hele andere dingen horen dan wat die persoon vertelt. En u weet het waarschijnlijk wel, dat deden we vroeger wel als kinderen, dan maak je dus een kringetje en dan gaf je aan de ene een boodschap door en die moest het ook weer doorgeven, en dan kwam het weer terug en dan was er een heel ander boodschap, een heel ander woord. Wij als mensen hebben grote moeite om te horen, grote moeite om te luisteren, omdat wij A, vaak onze eigen mening hebben, onze eigen stellingen allang betrokken hebben, vaak met een hele gekleurde bril luisteren. Vaak al iemand die aan het woord is een soort positie geven en zeggen, nou ja, hij praat. Hè. Dat we al bevooroordeeld zijn en dat we soms zo druk zijn met allerlei andere dingen. En de Jezus zegt hier heel duidelijk van hoort. Weet je, het woordje horen, dat is de eerste vereiste om tot geloof te komen. Want weet je, er staat niet voor niets, misschien wel goed om dat even te lezen in de Romeinenbrief. In Romeinen hoofdstuk 10. Romeinen hoofdstuk 10, vers 14. Romeinen 10, vers 14, daar staat. Maar hoe zullen ze hem dan aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen ze geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? En hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft het geloofd wat hij van ons hoorde? En dan komt een heel belangrijk vers in vers 17. Dan staat er, zo is dan het geloof uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Het geloof, de basis van het geloof is horen. Vandaar dat Johannes de Jezus ook voorstelt als het woord. En het woord vraagt om een luisterend oor. Het woord vraagt om geloof. Het woord vraagt om aandacht. En dat vraagt de Jezus, maar het woord ook. En mensen, wat is het ontzettend belangrijk om te horen. En we weten allemaal wel dat er één vijand is die alles op alles zet, dat het woord van God bij ons niet binnenkomt. En daar moeten we van bewust zijn. Er is er één die het liefste wil, dat als wij zondagmorgen genoten hebben in de dienst, en we gaan zondagavond naar bed, dat we zeggen, we weten helemaal niet meer waar het over ging. We zijn het allemaal weer kwijtgeraakt. En weet je, als dat de situatie is in ons leven, dat we gewoon absoluut dat woord niet meer in ons houden, dat we de capaciteit niet meer hebben om het te onthouden of om het te bewaren, ja, dan is er maar eentje die de garen bij spint, dat is de duivel. In het Oude Testament wordt zo duidelijk door Mozes gezegd, door God gezegd, dat woord overpeinst het, overdenk het, houd het vast, handel ernaar. Dat woord is zo onnoemelijk belangrijk. En hier zien we dus dat een heel gedeelte van het woord, dat wordt langs de weg gezaaid. En de vogels komen, ze pikken het weg. En dan staat heel duidelijk dat de Heer Jezus zegt, in vers 14 of vers 15, daar staat, dit zijn degenen die langs de weg zijn, waar het woord gezaaid wordt. Het woord wordt wel gezaaid, daar ligt het niet aan. Het woord wordt gezaaid en zodra zij het horen, komt terstond de Satan en neemt het woord dat in hen gezaaid is weg. Nou, dat doet Satan. Satan neemt het woord weg en we hebben eigenlijk, we horen het toch niet. En ik denk dat het heel belangrijk is en dat kwam ook duidelijk tot uiting in doeltreffend communiceren, dat je moet leren om aandacht te hebben voor iemand die iets vertelt. En te luisteren. En het in je op te nemen. Het tweede, dan staat er dat, en we kennen deze gelijkenissen maar al te goed, dat het woord gezaaid wordt in hele ondiepe bodem. En dan staat er nou, dat komt terstond op. Natuurlijk, die ondiepe bodem die is heel snel opgewarmd. De grond is warm. Er ligt waarschijnlijk nog wat water onder op die rotsen, dus het is nat, het is warm, het komt gelijk op, het ontkiemt heel snel. Maar ja goed, dan komt de zon wordt wat sterker, dan verdroogt het en dan verschroeit het en dan blijft er helemaal niets meer over. Nou, de Heer Jezus zegt, dit zijn mensen, dat staat in vers 17, daar staat, doch ze hebben geen wortel in zich. Maar het zijn mensen van het ogenblik. Het zijn mensen van het ogenblik. En ik denk dat zeer kenmerkend is voor de tijd van vandaag. Het zijn mensen van het ogenblik. Dat betekent mensen bij wie het allemaal heel snel gaat. Mensen die haastig in het leven staan. En mensen die misschien net heel even tijd hebben om heel even de Bijbel te lezen, maar het mag maar heel even. Mensen die misschien heel kort even aangeraakt worden in een gevoel en het is ook zo weer weg. Je zou kunnen zeggen een heel oppervlakkig christenleventje. Een oppervlakkig, ondiep geestelijk leven. Nou, als dat in ons leven zo is, dan zal het woord nooit veel in ons leven kunnen doen. Want daar gaat het om, hè? Het gaat erom, wat kan de Bijbel, wat kan het woord van God in ons persoonlijk leven doen? En we moeten nooit vergeten de enorme kracht die het woord van God in ons leven, ja, die het woord van God heeft. Hè, en dat heb ik ook de vorige keer gezegd, het woord bestaat niet uit lettertjes, maar het woord is levend. Het woord is licht, het woord is de Heer Jezus zelf. Mensen van het ogenblik. Het derde, dan zie je dat het woord wel in hele goede, vruchtbare aarde gestrooid wordt. Maar die grond, die bodem is erg ontvankelijk, zowel voor het woord van God, als ook voor andere dingen. En die mensen kom je ook wel tegen, die eigenlijk alles in zich opnemen. En heel ontvankelijk zijn en heel open staan. Oh ja, dat is mooi en dat is mooi. En er komt te veel binnen. Naast het woord van God staat er, zijn er ook dorens, is er ook onkruid. En ja, je zult altijd zien dat onkruid meestal harder groeit dan wat je er zelf in zaait. Of wat je er zelf in poot. Het overwoekert altijd hetgeen wat je juist wilt hebben. En dat zul je altijd ervaren, dat de andere dingen, en ja, dat staat hier ook zo mooi in dat 19e vers. Laat het maar even lezen in het 19e vers, daar staat, maar de zorgen van de wereld, het bedrog van de rijkdom en de begeerte, en dan staat er, naar al het andere. En vind je eigenlijk best wel heel duidelijk hier staan, ze komen erbij. En vooral dat daar heb ik een cirkeltje omheen gezet, naar al het andere. En dat al het andere, het lijkt wel of dat de laatste tijd steeds meer wordt. Er is nog zoveel meer. Er zijn nog zoveel meer afspraken. Er zijn nog veel meer activiteiten. En het lijkt er wel op dat Jezus, als het ware in een soort, activiteitenplanning bij ons terechtkomt in ons leven, waarvan Jezus erbij staat bij al het andere. En al het andere, ja, daar moeten we ook plaats aan geven. En dan zie je steeds meer dat het woord, dat Jezus niet meer zo het belangrijkste is, hè? Maar dat Jezus moet delen met al het andere. En ik zou u eens willen vragen, is er misschien bij al dat andere iets, een paar dingetjes, waarvan je zegt, nou, dat moet dan maar eens wijken voor het woord van God. Dat vraagt van ons keuzes. Wij willen graag al het andere en de Bijbel. Maar dat lukt niet altijd. Want het gaat ten koste van het woord van God. En er zijn drie dingen die hier naar voren komen in het 19e vers, waardoor het woord van God soms zo ontzettend weinig in ons kan doen. Dat is in eerste plaats zorgen. Zorg. Dat je zo bezig bent met overleven in deze wereld, dat er zoveel zorg op je afkomt. Vanmiddag sprak ik nog met een gezin, met een echtpaar, ja, die best wel behoorlijk in de beproevingen zitten. En toen vroegen zij mij van, wat denk je, zou er nou ooit een moment komen dat het nou eens een keertje over is? Ik zei nee. Nee, als dit over is, dan komt er weer wat anders. En je zult nooit in je leven een periode meemaken waarvan je zegt, nou zijn er geen zorgen meer. Of nou zijn er geen beproevingen meer. De Heer Jezus heeft het gezegd, in de wereld leid je verdrukking. En die verdrukking en die beproeving, die komen op allerlei manieren op ons af, zolang wij hier op deze wereld leven. Het kan niet anders. Maar wij hebben wel de mogelijkheid, de middelen om die beproeving te kunnen overleven. Om ons niet te laten bedrukken, om er niet eronder door te gaan. Ja, want dat zegt de Jezus heel duidelijk in de Korinthebrief. Hij zal met de beproeving ook voor de uitkomst zorgen. Hij zorgt ervoor dat we er tegen bestand zijn. Maar beproevingen komen er. Aanvechtingen komen er. Zonder meer. En je hebt net het ene gehad en er kan zo ook weer het andere komen. En het kan misschien nog wel weer erger zijn dan, je weet het maar nooit. Maar het komt eraan. En ik denk dat we dat allemaal wel kennen uit ons leven. Maar als nou die zorgen zo groot worden en dat je dus 's morgens mee opstaat en 's avonds mee naar bed gaat en dat je de hele dag als het ware gefocust bent op die zorgen, ja, dan kan het woord van God maar weinig doen. Dan wordt het woord van God verstikt. En dan wordt het woord onvruchtbaar in je leven. En daarom leert de Bijbel ons, ook al heb je heel veel zorg in je leven, dat je toch die zorgen niet zo dominant in je leven laat zijn dat het woord verstikt. Maar dat je de zorgen ook, hè, zoals kijk, in de Bijbel staat, wees niet bezorgd. Dat betekent niet dat we zorgeloos moeten leven. We hebben onze verantwoordelijkheden, we hebben onze taken. Maar bezorgd, dat betekent dat je als het ware gevangen genomen wordt door die zorg. En als het ware ja, opgesloten raakt. Nou, dat is niet goed. Dan mogen we het bij de Heer brengen en zeggen van Heer, ik kan het niet oplossen. Heel vaak, ja, dat is ook een beetje mijn valkuil. Ik dacht altijd met alle problemen waar mensen mee naar mij toe komen, had ik altijd het idee, oh dat moet ik oplossen. Echt waar, dat had ik vroeger altijd het idee, dat moet ik oplossen, anders zouden ze mij niet vertellen. En als ik dan 's avonds naar bed ging, dan dacht ik van, hoe moet ik dat oplossen? Dat kan ik helemaal niet oplossen. Totdat je op een gegeven moment gaat ervaren dat mensen zeggen, joh, ik vond het zo fijn dat ik mijn probleem aan jou kon vertellen. En dat is soms al een halve oplossing voor iemand. Als je maar eens iemand hebt met wie je probleem kunt delen. En met wie je samen kunt bidden. En samen naar de Heer kunt gaan. Maar problemen altijd oplossen. Ja, ik ben altijd best wel een beetje oplossend gericht geweest. Dat heb je soms heel vaak. Ook in je eigen gezin. Dan komen ze soms met problemen naar je toe. En dan ben je gelijk al bezig. Ja, maar dan moet je dit. Nee, dat hoeft helemaal niet. Ik vind het gewoon fijn dat je het weet dat ik het zo moeilijk heb daarmee. Nou, dat moet je dan wel eens leren. Maar je kunt niet alle problemen zomaar oplossen. Ook niet het probleem van je kinderen. Ook niet altijd het probleem van je partner. Maar je kunt er wel naar luisteren. En je kunt er wel mee naar de Heer toe gaan. En het bij de Heer brengen. En wat zegt Corrie ten Boom dan? En laten. En niet meer op je schouder mee terugnemen. Dat betekent niet meer dat het er niet is. Maar dat betekent wel dat het in goede handen is. Dat je bij de Heer brengt. Nou, als je dat niet geleerd hebt, en wat hier staat, door zorgen kan het woord van God zijn uitwerking missen in je leven. En nou, daar staat inderdaad het bedrog van rijkdom. Heel veel mensen laten zich ook vandaag, en ook christenen laten zich vandaag, behoorlijk bedriegen. Echt, met name in deze tijd is het bedrog. Ja, willen mensen gewoon bedrogen worden? Als je dat ziet ook, hoe de reclames zijn op de televisie. Het lijkt net als je bijvoorbeeld een mooie auto koopt. En dan wordt een mooie auto in reclame, dat je er bijna een mooie vrouw bij krijgt ook. Of een mooie vakantie bij krijgt ook. Hè? Want dan zie je hoe die auto mooi langs een prachtige ravijn rijdt of zo. Mensen die willen op de een of andere manier graag een soort bedrogen worden. Want dat krijg je er echt allemaal niet bij. Maar je koopt ook een bende sfeer en emotie in dat wat je koopt. Nou, heel veel mensen laten zich door rijkdom bedriegen. En dan laat je op een heel verkeerd been zetten. En hoe zeiden ze vroeger altijd? Het bezit van de zaak is het einde van het vermaken. En dan heb je het eindelijk en dan denk je van, nou, dat was het dan, hè? En dan streef je weer naar het volgende. Het bedrog van de rijkdom. En de begeerte naar al dat andere van, er is nog zoveel meer. Weet je, er is nog zoveel meer. Ik hoop dat wij vanavond zullen ontdekken. Weet je wat nog zoveel meer is? Jezus. Jezus staat boven alles. Ik vind het zo mooi van die twee voorbeelden. Dan ontmoet Jacob Esau. En heeft Jacob aan Esau een soort verzoeningsgeschenk gestuurd. Omdat hij bang is voor Esau. En zegt Esau tegen Jacob: Jacob, hou je dat nou maar. Want ik heb al zoveel, zegt Esau. En weet je wat Jacob dan zegt? Dan zegt Jacob tegen Esau: nee, joh, hou het nou maar. Want ik heb alles. Ooit wel eens ontdekt? Jacob zegt: ik heb alles. Esau zegt: ik heb al zoveel. En Jacob zegt: ik heb alles. Weet je, als je die rijkdom gaat ervaren, die rijkdom in Christus, dan zwakt dat al een heel stuk af, die begeerte naar al dat andere. Want als je die begeerte naar al dat andere hebt, dan zul je nooit bevredigd worden. We blijven maar doorzoeken. Maar al dat andere is voor mij geworden, ik heb Christus mogen leren kennen. En als je dat gaat ervaren, ja, dan is ook dat laatste, hè, daar staat in vers 20, daar wil ik dan mee afsluiten, vers 20, daar staat: en dit zijn degenen die in goede aarde gezaaid zijn. Zij die het woord horen. Mensen, zet je oren alsjeblieft open, zet je hart open voor het woord. Zij die het woord horen. En het tweede, in zich opnemen. Dat is het volgende, hè? Dus horen, in je opnemen. En ten derde, en vrucht dragen. Nou, er is niets mooiers dan dat je op een gegeven moment gaat ervaren dat het woord in ons leven ook werkelijk vrucht draagt. En dat Christus in ons leven daardoor zichtbaar wordt. Dus horen, in je opnemen, vrucht dragen door het woord van God. Amen.